Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Vooral dat de regio Amerika goed was voor de groei. De groei die was 30% vergeleken met een jaar eerder.
Ja, beste beleggers. De eerste kwartaalcijfers van 2026 die stromen binnen. Wie overtuigt en aan wie moeten we twijfelen? Dat is meer hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat, jullie weer luisteren. Mijn naam is Frederik van Ginsven en naast mij zitten Bram Mullenders en Menno van Hoven. Bram, zullen we gelijk beginnen met die kwartaalcijfers?
Ja,
wie zijn de winnaars?
Ja, de winnaar is onder andere ASMI. Die kwamen dinsdagavond na beurs met cijfers. Ja, die hebben natuurlijk wel een imposante koersstijging achter de rug, zoals eigenlijk wel alle drie de Nederlandse chippers. Maar zij deden dat woensdag nog eens dik over met 7%, nadat die cijfers dus bekend waren gemaakt. Dus op jaarbasis inderdaad 50% koerswinst. Dat was wel heel mooi. En bevestigt dus echt dat als je midden in die AI-investeringsgolf zit. Als eerste wat ik even uit wil leggen bij ASMI. Mm-hmm. Het is dus ook in waar het bedrijf zit. Dus geen chipproducent, maar ook zoals ASML een machine, chipmachineproducent. En zij brengen ze eigenlijk extreem dunne laagjes aan op die wafers. En daar heeft ASMI een hele sterke positie in het ALD, Atomic Deposition, Layer Deposition. Dus dat is in principe dus heel dun laagjes aanbrengen, zodat die chip wordt gemaakt.
Okay.
En naarmate die chips dus complexer, kleiner, geavanceerder worden, worden die ook gelaagder. Dus er komt meer van van die complexe techniek bij kijken. Dus daarom profiteert ASMI dus enorm van de complexiteit, van de verhoogde complexiteit in die chips. En ja, daar hebben ze een marktpositie van 55% in die ALD. Dan even terug naar de cijfers. Ja, de omzet die kwam dus uit op 862,5 miljoen. Dat was aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 830 miljoen en een plus-min marge van 4%. En dat lag ook ruim boven de analistenverwachtingen van 834 miljoen. En de bruto marge die bleef sterk op 53,3. De aangepaste marge was ook een recordstand bereikt op 33,1%. En dat is natuurlijk wel indrukwekkend. Ze weten hun investeringen op peil te houden, een onderzoek kosten op peil te houden. En nog steeds operationeel meer onderaan de streep over te houden. Wat deze publicatie vooral sterk maakt, vond ik, is niet alleen de hoogte van de omzet, maar ook de samenstelling. Logic and Foundry, ja, die bleven natuurlijk wel de motor en dan vooral aan de meest geavanceerde kant van die kleinere chips, zoals ik net zei. Maar ook China, die had weer een sterke opleving. Daar werd eerder van uitgegaan dat het dit jaar iets daalde. Maar ook daar kan nu weer voor een groei op gerekend worden. En natuurlijk, zoals we de laatste kwartalen wel weten, de geheugenmarkt, daar is een heel absoluut schaarste. Dus daar kwamen wel veel orders uit. En dus in principe al met al ook de omzetmix was wel heel erg goed. Het zwaartepunt, het meest belangrijke vond ik wel in de publicatie, was de outlook. Voor het tweede kwartaal rekent ASMI op een omzet van 980 miljoen. Opnieuw met een foutmarge, deze keer van 5%. Mm-hmm. En dat lag duidelijk boven de analistenverwachtingen van 889 miljoen. Dus dat is bijna 100 miljoen boven de verwachtingen.
Dat is fors,
dat is wel heel erg veel. Dat is 10%. Ja. Dus vandaar dat het aandeel ook ontzettend goed deed die woensdag. En daarbij blijven ze vasthouden aan wat ze eerder gezegd hebben. Het tweede kwartaal wordt beter dan het eerste kwartaal. En de tweede jaarhelft wordt beter dan de eerste jaarhelft. Dus met die outlook prognose van het tweede kwartaal, die eigenlijk al zo ontzettend ver boven de verwachtingen van de analisten zat, beloven de tweede jaarhelft nog beter te worden. Ja, en daar worden natuurlijk ook wel nieuwe berekeningen door die analisten van gemaakt. En sommigen die gingen wel uit van een 10 of zelfs wel 15% winstconsensus verhoging voor het hele jaar. Ja, en zoals ik zei, ze blijven natuurlijk heel erg profiteren van die complexiteit van de chips. De komende jaarhelft komt ook weer eens een pilotline investeringen, zoals dat heet. Dus dat zijn de eerste investeringen voor chips voor de 1.4 nanometer formaat.
Okay.
En daar is dus ook weer die atomic layer deposition, dus die ALD, die is dan natuurlijk meer voor nodig. Yeah. Dan voor de minder complexe chips, om maar zo te zeggen. Ze blijven natuurlijk allemaal ontzettend complex, of ze nu 2 nanometer zijn of 1.4. Dus ja, dat is eigenlijk wat we een beetje uit die cijfers kunnen halen. Dat China nu weer zo goed, of in ieder geval zo goed gaat presteren, of in ieder geval goed presteerde, dat is van één kant natuurlijk wel heel goed nieuws. Ik bedoel, dat heeft een positieve invloed op de omzet en de marge. Maar ja, daar komen we eigenlijk weer terug op het onderwerp dat ik 2 weken geleden hier in de podcast besprak. Dat is die Amerikaanse Match Act. Exportrestricties naar China.
Yeah.
Ik bedoel, ja, dan komt er met deze extra omzet uit China, komt er natuurlijk wel een positief meewind. Maar wel met een geopolitiek stukje extra onzekerheid. Als China weer een prominente rol gaat spelen in die... in ASML haar omzet. Dus al met al vind ik het een hele goede publicatie wat zij achter de rug hebben. Ook vooral zeg maar, de outlook naar komende kwartaal en het tweede halve jaar. Ze mikken op een omzet van 5,7 miljard in 2030. Met een operationele marge van rond de 30%. Nou, dat ziet er ook wel naar uit dat ze dat zullen gaan halen. En daarnaast ook de servicing onderdelen van ASMI, die gaan ook steeds belangrijker worden. Dat zag je in het laatste kwartaal al, dat groeide hard. Dat was volgens mij iets van 23% van de omzet. Dat is natuurlijk wat zo'n bedrijf wil. Dat is een terugkerende, stabiele omzet eenheid. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook goed nieuws. Dus al met al denk ik dat ASMI heel erg goed gepresteerd heeft. En ja, ook een hele mooie komende kwartalen voor zich ziet.
Heel kort over dividend. Het is ook een van de mooiste Nederlandse dividendaandelen. Ze moeten nog ex-dividend gaan op 13 mei. Dit is gewoon één die gewoon jaar in jaar uit dat dividend verder blijft te verhogen. Bezi is wat wisselvalliger. Daar kom je denk ik zo nog op.
Ja. Mm-hmm.
Daar is ook een goede uitleg voor. Die kiezen voor een ander dividendbeleid. Maar dit is ook gewoon een van de mooiere Nederlandse dividendaandelen. Er zijn ook nog meer mooiere in de US. Natuurlijk.
Ja, daar kijk jij voor nogal.
Maar je kan ze niet allemaal hebben. Maar dit is gewoon ook een heel mooi aandeel.
Ja. Ja. En nog heel even over ASMI en de rest van het jaar. Als jij zegt van inderdaad de situatie in China met een geopolitiek randje wat daar aan zit. Baseren ze dan de verhoogde prognose daar ook op? Of zetten ze dat een beetje
aan de kant? Nee, dat zal ze ook.
Dat speelt mee.
Zullen ze natuurlijk ook wel meegenomen hebben. Ja. Het zijn vaak wel wat conservatieve schattingen natuurlijk. Ook met een foutmarge van 5% of 4% wat je zag. En dan komen ze nu in het eerste kwartaal ook weer aan de bovengrens uit. En zoals je ook zag, zoals ik toen ook vertelde, die match, ik bedoel, het is nog maar een wetvoorstel.
Ja.
Dat is nog heel wat tijd om dat aan te passen, af te zwakken, uit te stellen. Dus ik denk dat, ik bedoel, dat zal zeker wel impact gaan hebben op ASMI. Maar daar houden ze zeker wel rekening mee.
Ja, precies. Oké. ASMI, en dan hebben we ook nog
Besi. Die kwamen natuurlijk vanmorgen vroeg om 7 uur. Wij zijn dus online pas uit op maandag natuurlijk. Maar voor de lezers, voor de abonnees, die kunnen het nu al horen. Dus donderdagmorgen. Wat mij betreft ook prima cijfers. Daar is mijn collega Jeff mee bezig om daar een update over te schrijven. Dus die zal ook, meteen online komen.
Zeker.
Misschien niet zo breed en sterk als ASMI, maar ook wel een heel goed kwartaal. Zij zitten natuurlijk verderop in de keten. ASMI levert, zoals ik zei, echt het maken van die chips. En ASMI, Besi zit dus verderop bij het verpakken van die chips. Bij het samenbrengen van verschillende chips en in een verpakking. Even kijken. precies daar zit dan ook de strategische waarde. Omdat AI-systemen niet alleen snelle chips nodig hebben, maar ook de verpakking en de complexiteit. Dus zeg maar een kleiner formaat voor mm-hmm. verpakking. Daar wint Besi natuurlijk heel veel van mee. En met die hybrid bonding, dat is toch wel hun paradepaardje. En die 2,5 die packaging, die worden steeds belangrijker. Hoe complexer de chips worden, hoe meer er gestapeld moeten worden op elkaar.
Dat is die hyperbonding.
Ja, die hyperbonding. Ja, dat is een manier van hoe die chips op elkaar worden gestapeld. Dat gebeurt nu nog met thermal compressing bonding. Of, ik bedoel, daar zijn nu wel al redelijk adapties van die hyperbonding. Yeah. Maar als je in de komende jaren wordt dat hyperbonding nog veel belangrijker. Dus ja, vooral het vooruitzicht voor de technologie die BC heeft, daar is veel om te doen. Dat zie je ook over aan de geruchten, de overnamegeruchten. Dat speelt natuurlijk al jaren bij BC, dat zij overgenomen kunnen worden. En relatief gezien een klein bedrijf, volgens mij iets van 25 miljard of 30 miljard marktwaarde. Dat is in vergelijking met ASMI of ASML is dat weinig. En vooral met bijvoorbeeld de diepe zakken van de Amerikaanse chipproducenten. En die geruchten die leiden op vorige maand. Toen Applied Materials of Lam Research daar interesse in bleek te hebben volgens een artikel van Reuters. Daar werd toen door Blikman, de CEO van BC, niks over gezegd. Of in ieder geval, we gaan ons daar niet mee bezighouden. Maar we houden ons bij het operationeel runnen van het bedrijf. Er was dit persbericht deze morgen was er ook niks over te lezen. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat er in de analistencall vanmiddag best wel wat vragen over gesteld gaan worden. En ik ben wel benieuwd hoe hij daarop gaat reageren als die vragen dat er gesteld worden. Misschien laat hij iets doorsijpelen. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn voor de beleggers. Mm-hmm. Als we dan even terugkomen naar de cijfers afgelopen kwartaal. De omzet kwam uit op 184,9 miljoen. Dat zijn mooie stijgingen. 11% hoger dan het vierde kwartaal en 28% hoger dan het jaar geleden. De orders, dat is ook hier weer. ASML is natuurlijk gestopt en ASMI rapporteert ook geen orders. Maar BC wel nog. En dat was altijd wel een hele belangrijke indicatie. En dit viel bij BC ontzettend goed uit. De orders kwamen binnen op 269,7 miljoen. Terwijl de consensus op 250 miljoen lag. Dus dat is 20 miljoen hoger dan verwacht werd. Ook bleef de bruto marge redelijk hoog wel iets teruggezakt. En onder de streep hadden ze ook wel mooie marges. Dus een netto marge van 27,9%. Dus dat zijn hele mooie marges, vooral voor een bedrijf waarvoor de eindmarkten een redelijk herstellende fase zitten. Als we bijvoorbeeld kijken naar mobiele of de mobiele eindmarkt. En ook hier, de vooruitzichten, net zoals bij ASMI, ook hier was het natuurlijk daar om te doen. En ik ga ervan uit dat die technologie, die hybrid bonding, dus echt pas terug te zien is vanaf volgend jaar in die omzet.
Yeah.
Dus ik denk dat de koers is natuurlijk al hard opgelopen. En bij BC is het wel het geval dat het heel erg sentiment gedreven wordt en minder op de waardering wordt gekeken. Er zit natuurlijk een potentiële overname premium in de waardering van de aandeel. Maar
dat is de reden waarom er meer naar het sentiment gekeken wordt.
Ja, precies. Yeah. Dus het wordt dus echt nou al gedreven door het sentiment. Er zijn heel veel mensen die speculeren natuurlijk op zijn overname. Yeah. Maar als we dan kijken naar de onderliggende technologie, die vooral de komende jaren goed wordt vertaald in stijgende omzet en winst. Is er natuurlijk wel een reden waarom dat het aandeel zo gewild is. Niet alleen bij beleggers, maar ook bijvoorbeeld bij potentiële overnamekandidaten. Dus ook voor BC een heel mooi kwartaal. En ik ben benieuwd of er deze middag nog wat wordt toegelicht over die potentiële overname. Want de techniek die zij waar zij 2 of 3 jaar op vooruit lopen ten opzichte van hun concurrenten, dat is wel een hele, hele gewilde en misschien wel noodzakelijk techniek, zodra de chips dichter op elkaar verpakt worden, krachtiger worden, kleiner worden. Dus ik blijf ook heel positief over BC.
Ja, maar dat laatste gaat vooral dus meetellen voor 2027.
Ja, die hyperbonding, bedoel, daar zie je dus nu al de eerste, natuurlijk de eerste orderstromen van komen. Maar die technologie die moet nog verder, nog breder worden geaccepteerd, geïmplementeerd worden. Dus daar zie je vooral in de tweede helft en daarna zie je daar die nog veel meer op gang komen. Ja.
Ja. En even nog een korte vraag over iets wat je inderdaad daarnet zei. Dat ASML en ASMI de orders niet meer meenemen. Mm-hmm. En Besi nog wel. Wat is daar de reden voor dat Besi dat wel?
Nou, ik weet in ieder geval wel wat de reden is waarom het ASML en ASMI niet meer doen. Dat is omdat die orders altijd... die zijn wat grillig natuurlijk. Als je kijkt naar de unit. De unit die ASML verkoopt. Ik bedoel, dat zijn systemen of machines mm-hmm. van een honderden miljoenen. Dus als die natuurlijk, als er één of twee machines minder van wordt verkocht, dan zie je dat natuurlijk meteen groot terug in die orders. Dus die orders kunnen wat grillig zijn en daardoor ook voor extra ruis zorgen tijdens zo'n aandelenpublicatie en voor de koers. Dus dat is de reden waarom dat zij dus dat niet meer doen vanaf 2026.
Heb je nog een...
Ik kan nog even kort over Vertiv hebben.
Ja.
Want ik las dat natuurlijk ook in Menno zijn verhaal van de week.
Vertiv was een knaller van een tip van jou ook, toch, bro?
Ja, ook, Vertiv was ook een van mijn redactietips. Ja, ook. Ja. Begin van ja, maar zij hebben het dus uitstekend gedaan. De cijfers, die cijfers die waren goed. Ik denk ook dat hier weer hetzelfde verhaal een beetje meespeelt. De koers is zo hard opgelopen, volgens mij $100. En dit jaar al. Ik heb ze volgens mij getipt op $180 of $200. Ze staan nu boven de $300. Dus dat is hard gegaan. En daarmee leg je natuurlijk ook de lat heel erg hoog.
Voor jezelf, voor jou.
maar ook voor de earnings die ze natuurlijk publiceren. Als ik dat even een aantal dingen wil uitpikken.
Ja, wat valt erop?
Vooral dat de regio Amerika goed was voor de groei. De groei die was 30% vergeleken met een jaar eerder.
En daar heb je natuurlijk al die datacenter, build-out.
Precies. Ik zal even kort naartoe lichten wat Vertiv heeft. Vertiv is een bedrijf dat regelt produceert koelings- en stroomvoorzieningen en voor data service racks en voor monitoren, apparatuur, voor datacenters en dat soort zaken. Dus zij zijn niet direct betrokken in de chipproductie of in de computing power of dat soort zaken, maar meer om de infrastructuur eromheen, zodat die systemen überhaupt draaiend kunnen. Überhaupt kunnen gaan draaien. Dus zij leeft echt wel mee op die AI-investeringsgolf. Zoals ik zei, omzet 30% hoger dan een jaar van tevoren. En wat mij dan meteen opviel, is dat die groei vooral uit Amerika komt. 44% groei daar. Terwijl in Europa en de Middle East, zoals die regio dan heet, IMEA, daar daalde de omzet organisch, zelfs 30%. Dus ja, dat is dan het enige minpuntje uit die, of in ieder geval...
Ik denk dat ze in Europa ook wel iets meer concurrentie hebben, sowieso. Ja. Ook Schneider Electric en nog eentje die in het verhaal van de week staat. Hele mooie uit Zweden. Dat is een van mijn redactietips. En sowieso wat denk ik ook meespeelt in Europa, is er veel meer gedoe om zo'n datacenter überhaupt. Hè. Je ziet het nu ook. Utrecht, geen stroom meer.
Precies, ja.
Veel meer bottlenecks en protest. En in die VS lopen ze daar gewoon veel verder vooruit. Wordt ook lastiger daar nu om alles voor elkaar te krijgen. En ook dat leggen we uitgebreid uit in dat verhaal van de week. Maar ja, het is wel gewoon de grootste, meeste honderden miljarden, die worden gewoon in de US. Ja. En daar zijn zij gewoon een marktleider
precies,
op dat gebied.
Top. En dat zie je dan ook terug in de 24% groei op een jaar. Dat is natuurlijk uitzonderlijk veel. Mm. Daarnaast, die beursrally die had ik al eerder benoemde, die werd ook nog gevoerd omdat ze afgelopen periode in de S&P 500 zijn opgenomen. Dus daardoor al die indexfondsen die zo'n S&P 500 volgen, en dat zijn er nog wel wat, die moeten natuurlijk ook bloot zijn en krijgen aan dit aandeel. Dus dat zorgt in die zin ook voor een extra impuls.
Ja.
En zoals ik aangaf, de koers heeft het ontzettend goed gedaan. De reactie op de cijfers was een beetje lauw, -2%. Maar ja, dat stelt in principe nog niet heel veel voor, aangezien het aandeel 50% is gestegen afgelopen 3,5 maand. Dus al met al ook wel prima cijfers voor Vertiv. Europa zat een beetje tegen, Amerika was ontzettend goed. En ik denk dat ze nog altijd wel een hele belangrijke schakel blijven spelen. In die AI-investering.
Dus de verwachtingen zijn nog goed, zeker in Amerika.
Ja, uiteraard. Ja.
Voor kennis.
Menno, jij hebt via een luisteraarsvraag 2
Ja.
Heb je opdracht gekregen?
Ja, nou wat, ja. Er waren inderdaad twee vragen. En ja, ik zal ze heel kort behandelen hoor. De eerste ging over Hermès. Natuurlijk Frans luxe goederenproducent. Zit in de dividendportefeuille. En de vraag was, hebben ze het dividend niet verlaagd dit jaar? Nee, zeker niet. Want wat ze namelijk dit jaar doen, over boekjaar 2025, eerst een interim dividend van 5 euro en slotdividend van 13. Nou, bij elkaar dus 18. En dat was een jaar daarvoor was het 16 euro. Alleen wat ze toen wel deden was een speciaal dividend van 10 euro uitkeren. Dus ja, als je dat bij elkaar optelt, is er natuurlijk minder dividend dit jaar. Maar wij kijken voor de dividendportefeuille uiteraard naar het reguliere dividend. Speciaal dividend, hartstikke mooi. Maar ja, dat zijn geen vaste dingen. Hermès deed het 2 jaar geleden ook. Maar ja, een ander heel mooi voorbeeld. Norbit, toevallig vanmorgen. Ik zag ze in de trein ook weer. Mm-hmm. Althans, als dit wordt uitgezonden, was dat een week ervoor. Had ik een tip terugblik over deze week. En ja, dat is ook zo'n aandeel. Dit jaar betalen ze 5 Noorse kronen dividend. Vorig jaar 6, maar daar zaten wel 2 hele mooie speciale dividenden bij.
Ja.
Het gaat natuurlijk om dat basisdividend. En ja, als er ruimte is voor extra uitkering, ja, fantastisch. Alleen maar beter voor je totaalrendement. En dat geldt voor MS ook. Als die, en moet je ook bedenken, zo'n MS is gewoon een bedrijf met 10 miljard in kas eind vorig jaar. En er komt elk jaar een paar miljard bij. Terwijl ze dividend ook elk jaar verhogen. Ja, dat zijn natuurlijk de fantastische aandelen waar je in moet zitten. Ze doen het niet goed nu, vooral door situaties in het Midden-Oosten. Waar eigenlijk al die winkels op slot zitten, waar gewoon niks wordt verkocht. Maar ja, Hermès heeft zo'n pricing power. Die de eerste kwartaal gewoon bijna 6% omzetgroei bij gelijke volumes. Ja. Ja, de LVMA en Kering, dat soort concurrenten kunnen er alleen maar van dromen. Ja, die hebben veel minder pricing power. Ja. Omdat die clients van... die zocht ik even. Van Hermès. Nou, dat zijn onder meer de Kardashians, waar we het eerder vandaag al
want we hebben natuurlijk Formule 1 naast ons zitten. Dus precies. Daar moeten we het heel even over hebben.
Precies. Dus zeker geen dividendverlaging. Sterker nog, gewoon 12,5% groei dit jaar. Dus helemaal niks aan de hand. En zou het wel zo zijn, dan zitten we daar natuurlijk bovenop. En trekken we aan de noodrem. En een andere vraag was, hebben jullie het aandeel Visa niet gemist? Nou, dat hebben we zeker niet gemist. Sterker nog, ik hou elk jaar gewoon voor al dit soort aandelen ook precies bij wat ze met dividend doen. En ja, Visa doet dat gewoon, net zoals overigens Mastercard, doen dat heel mooi. Het zijn gewoon hele mooie groeiaandelen. Dividend elk jaar met dubbele cijfers omhoog. En vooral niet te vergeten, kopen ook massaal eigen aandelen in. Dus eigenlijk voorbeeldig. Maar ja, Visa is wel sowieso altijd een duur aandeel geweest. Market cap nu 600 miljard. Staan dit jaar trouwens min 11%. Dus het is niet alleen maar Hosanna. Maar ja, ik vind het altijd lastig dit soort bedrijven op de lange termijn in te schatten. Ik zie vooral, voor zover ik dat kan inschatten, toch vooral regelgevingsdruk, politieke inmenging. Dat zijn wel risico's voor dit soort aandelen. Technologische disruptie, fintech concurrenten. Je ziet ook steeds meer in de VS vooral grote retailers die met hun eigen betaalsystemen komen. En ja, wat heel actueel was begin dit jaar, in de VS is een voorstel besproken om de rente op creditcards te maximeren op 10%. Waar het nu gewoon op gemiddeld 22% ligt. Nou, dat raakt Visa en Mastercard zelf niet direct, maar ja, het is wel iets wat ervoor kan zorgen dat banken minder scheutig worden om die creditcards uit te zetten bij hun klanten. Omdat ze gewoon minder op gaan verdienen. Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen. En daarom staat die koers denk ik dit jaar ook wel iets onder druk. In combinatie met hoge waardering, enorme beurswaarde. Ja, ik vind het lastig. Dus we hebben gewoon een portefeuille met gewoon allemaal
andere
hele mooie aandelen. Waar ik wel gewoon veel beter een inschatting op langere termijn voor kan maken. Dus we hebben hem zeker niet gemist en we weten dat ze er zijn en dat het gewoon hele mooie dividendgroeiaandelen zijn. Maar wij maken gewoon andere keuzes en die zijn eigenlijk ook heel succesvol, dus prima. Maar dit is een mooi aandeel, alleen niet voor ons.
Ja, maar weet je hoe je wel risico goed kan nemen, Menno?
Vertel.
Beleggers Challenge.
Juist, heel goed.
Ja, dat kan uitzeker met de Beleggers Challenge.
Heel
dat
is goed, heel goed.
Dankjewel. Een fictief beursspel waarin je kans maakt op de hoofdprijs van 5000 euro belegd vermogen in het dividendgroeifonds. Gebaseerd op de dividendportefeuille van beleggersbelangen. Yes. Behaal in dat spel het hoogste rendement en klim naar de top van het klassement. Je kan je inschrijven en meedoen via beleggerschallenge.nl. Jongens, dan tot slot. Waar kijken we nog naar uit deze week?
In Nederland hebben we natuurlijk de grote technamen eigenlijk al achter de rug. ASML, ASMI, BESI zijn al gekomen met de cijfers. Maar in Amerika gaat het feest pas beginnen. Het kwartaalcijferseizoen. Mm-hmm. Voor de grote technamen. Alphabet komt, Microsoft komt, Amazon komt, Meta komt, Apple komt. En dat dinsdag en woensdag allemaal. Dus het wordt een hele grote...
Een hele drukke week.
Daar in Amerika. Dus ja, dat zijn wel bedrijven die heel veel bepalen natuurlijk. Qua sentiment en qua investeringsuitgaven. En dat soort zaken allemaal. Dus daar ga ik zeker me goed voor zetten.
Ja, voor ons wordt het ook dus een drukke week. We moeten veel schrijven. Menno?
Ja, ik ben er volgende week dus niet.
Oh, lekker.
Maar er zijn wel bijvoorbeeld gisteren naar beurzen. En dat is dan als deze podcast live gaat een week eerder. Maar bijvoorbeeld Lam Research. Nou, dat is inmiddels ook een huge bedrijf qua market cap. Beter dan verwachte cijfers. Dus daar kan ik nog wel wat mee doen in de komende dividendportefeuille update. En... vind ik zelf heel leuk. CSX, spoorvervoerder. Mm-hmm. Het is een aandeel waar we niet heel veel over schrijven. Het is eigenlijk ook een heel saai aandeel. Wat wel elk jaar gewoon verder stijgt. En natuurlijk elk jaar het dividend verhoogt. Want mm-hmm. dividend en koers gaan 1-1. Zo zitten we erin. En die kwamen gisteren met hele, hele goede cijfers. En die stonden 5, 6, 7% hoger na beurs. Dus daar ga ik nog een mooie pagina over schrijven. En een aandeel wat daaraan gerelateerd is, kwam ook met cijfers. Wabtec zit sinds kort in de dividendportefeuille. Maakt onder meer locomotieven voor die railroads. En die waren ook met goede cijfers. Dus dat wordt een van mijn laatste bijdragen.
Allemaal voor je vakantie.
Zeker. Dus,
ja, voor je vakantie. Je komt daarna terug. Toch?
Zeker, zeker. Ja. Maar tot nu toe, het is echt bizar. Het valt eigenlijk allemaal goed voor de dividendportefeuille dit jaar. Dus... hopelijk kunnen we het volhouden met alles
lekker
wat er
van
nog...
Genieten.
Ja, nee, zeker.
Op vakantie. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Voorkennis. Volgende week dan zitten hier Stefan Hendricks en als speciale gast de Amsterdam Investment Club. En die wordt gepresenteerd door de enige echte, breder dan dat die lang is, Karel Merks. Heb je al vragen voor ze? Mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs. En tot de volgende keer.